Dit is Beleggen met een Schoon Geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan.
Fijn dat u luistert. U belegt misschien in een duurzaam beleggingsfonds. Maar daarmee weet u nog niet zeker dat u niet toch in een oliebedrijf of een wapenfabrikant belegt. Het blijft een beetje een black box. Nou, over hoe Triodos Bank de bedrijven kiest waarin het belegt, daarover gaan we vandaag praten. En dat doe ik met Lucien de Bakker van VBDO. Dat is de Vereniging Beleggers Duurzame Ontwikkeling. Dus ja. Die gaat over duurzaam beleggen. En met Albert van Zadelhof van Triodos Bank. Hartelijk welkom allebei. En om te beginnen bij de VBDO. Het is jullie core business, hè? Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.
Zeker, ja.
Daar treden jullie voor op. Dat zijn jullie leden. Wat doet de VBDO precies om het duurzame beleggen te promoten en verder te ontwikkelen?
Ja, wij verduurzamen inderdaad de kapitaalmarkt. Dat is onze missie. En daar zijn we in 1995 ook voor opgericht. En dat doen we onder andere door vergelijkingsonderzoeken. Benchmarks. Onderzoeken naar het verantwoord beleggingsbeleid van institutionele investeerders. Dat zijn dus pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast gaan we naar de aandeelhoudersvergaderingen van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En daar stellen we vragen, duurzaamheidsvragen, dus verschillende thema's.
Oké, en hoe heeft dat duurzaam beleggen zich ontwikkeld in de afgelopen 20, 25 jaar? Hebben pensioenfondsen zich een beetje, zijn die zich wat beter gaan gedragen?
Goeie vraag, dat hebben we inderdaad al 13 jaar onderzocht. Dus dat kan ik zeggen dat in toenemende mate zij beter zijn gaan presteren op duurzaam beleggen.
Ja. En hoe kijken jullie daarnaar? Kijken jullie bijvoorbeeld of ze in wapenfabrikanten beleggen of in bedrijven die niet zo nauw nemen met de werknemersrechten in Zuid-Amerika?
Onder andere dergelijke thema's. We kijken dus naar het bestuur. Hoe wordt het aan de bestuurstafel? Hoe wordt daarover gesproken? Wat voor duurzaam beleggingsbeleid hebben ze? Hoe wordt het ook daadwerkelijk geïmplementeerd? Mm-hmm. En hoe wordt daarover gerapporteerd? En dat is dus ook vooral procesmatig, maar ook inhoudelijk op thema's en duurzame beleggingsinstrumenten. Zoals het uitsluiten, maar ook insluiten en impact investing.
En het is niet alleen milieu en klimaat. Hè? Het
zijn zeker niet.
Die drie heilige letters ESG. Daar gaat het geloof ik. Environment, social en governance. Dat zijn de drie thema's.
Dat zijn de drie thema's waar dan weer heel veel thema's onder hangen. En die onze visie is dat de belegger, de investeerder ook een visie moet hebben op wat zij dan belangrijk achten.
Triodos Bank is een beetje de kampioen van het duurzaam beleggen. Jullie doen het al meer dan 20 jaar volgens mij, Albert van Zadelhof. En jij bent van die kampioen duurzaam beleggen. Ben jij ook nog eens de specialist duurzaam beleggen. Hoe selecteren jullie de fondsen? Hoe moet je daar naar kijken? Hebben jullie een zwarte lijst van bedrijven waar je sowieso niet in belegt? Of hebben jullie juist een witte lijst van bedrijven waarvan die je juist een extra zetje wil geven? Of die je omarmt, omdat ze het zo goed doen?
Nou, wij gebruiken ten eerste niet het woord zwarte lijst, maar wij gebruiken met name uitsluiterscriteria. En je moet onze eigen groei ook zien in de vorm dat we steeds meer van die uitsluiterscriteria eigenlijk zijn aan het wegbewegen. Ze bestaan nog steeds wel. Hè. Sommige dingen vinden wij niet acceptabel.
Geef een voorbeeld van één uitsluitingscriterium.
Eén uitsluitingscriterium wat ons heel naast staat is bijvoorbeeld dat je niet mag winst maken met de productie van wapens.
Oké, en een wat, daar kan ik heel goed in komen. Dus wapenproductie is foute boel. Maar olie en gas?
Olie en gas zijn we ook in transitie. En momenteel zijn wij dus van opinie dat de olie- en gasbedrijven, gewoon de traditionele olie en gas, geen bijdrage levert aan een meer duurzame energievoorziening in onze hele wereld. Ja. En daarom sluiten we ze uit.
Oké, en tabak?
Tabak sluiten we al vanaf het begin natuurlijk ook eens opgericht op.
Oké, dat is ook een no-brainer. Dan,
dat is een no-brainer.
Tabak. Ja goed, over de manier waarop Triodos zijn bedrijven selecteert waarin het belegt, daarover gaat de volgende bijdrage.
Bij Triodos Bank beleg je alleen in beursgenoteerde bedrijven die een duurzame economie een stap dichterbij brengen. Wat voegt een bedrijf toe in de maatschappij? Om daarachter te komen hanteert Triodos een strenge selectiemethode. Daarvoor hanteert de bank 7 transitiethema's waar een bedrijf aan moet bijdragen. Zoals bijvoorbeeld voeding en landbouw of circulaire economie. Dat is een hele andere benadering dan met de minimumcriteria in de hand controleren of een bedrijf niets verkeerds doet.
Ja, je begon al te vertellen, Albert, hiervoor, dat Triodos Bank zijn bedrijven selecteert niet alleen door slechte bedrijven uit te sluiten, maar ook juist door goede bedrijven te belonen en te selecteren.
Dat klopt.
Dat zijn echt wel twee verschillende methodieken, hè, om te komen tot een duurzame beleggingsportfolio.
Dat klopt. Dan zetten wij ze nog naast elkaar ook. Want we hebben ook minimumcriteria waarin wij zeggen hoe goed een bedrijf misschien ook bezig is. Als ze niet voldoen aan onze minimumcriteria, komen ze toch niet in aanmerking voor onze belegging.
Wat is een minimumcriterium?
Nou, minimumcriterium is bijvoorbeeld bij ons, dat is onze waarde, is dat bedrijven niet betrokken moeten zijn bij bijvoorbeeld productie van wapens. Daar hebben we echt een zero tolerance criterium.
Dus dat betekent dat ook heel veel van die grote vliegtuigfabrikanten die daarnaast een militaire divisie hebben, bij jullie niet op de lijst komen.
Je zegt het heel juist, ja. Dus je moet wij kijken naar het hoogste niveau van wat, laat ik zeggen, in de corporate governance. En als een bedrijf aan de ene kant geweldig zijn best doet in een subonderdeel om duurzaam te produceren en te ontwikkelen, en aan de andere kant dit soort activiteiten heeft, dan komen ze bij ons er toch niet in.
Ja. Hou je dan wel genoeg fondsen over om uit te kiezen?
Ja, dat is wel een van de thema's die we wel zien.
Want elk bedrijf heeft wel ergens een achterdeurtje waar langs toch weer foute spullen worden geleverd.
Ja, wij zijn het daar, laat ik zeggen, ook mee eens. In huis hebben we altijd de discussie van hebben wij niet te strenge minimumcriteria? Want dan kun je geen gesprek met mensen voeren.
Ja.
Als je een beetje verder kijkt, zie je overigens wel dat industrie zich, de grote bedrijven zich prima tegenwoordig kunnen weren op allerlei disclosures en informatie. Dus we hebben daar niet zoveel medelijden mee. Maar wat de kleinere bedrijven, vaak hele duurzaam, intrinsiek duurzaam presterende bedrijven.
Ja, maar dat moet ook wel echt in hun vezels zitten dan, hè, die duurzaamheid.
En dat moet je dus ontdekken door ze te ontmoeten.
Ja, oké. Okay. Lucien, bij de VBDO, hebben die ook zo'n zwarte lijst? Wat zo willen? Is de zwarte lijst, Albert, of niet?
Wij noemen het een uitsluitingscriterium.
Een uitsluitingscriterium. Nou, ik noem het een zwarte lijst. Lucien, hebben jullie die ook bij VBDO?
Nou, wij hebben die zelf niet. We zien die wel met onze assessments, analyses vaak voorbij komen. Bij de bedrijven en de investeerders die wij beoordelen. Wij kijken ook naar die minimumcriteria. Wij vinden ook dat wel een basis. Het principe is als investeerder, maar dat is natuurlijk niet voldoende.
En zijn jullie ook welkom om te komen praten in de boardroom over het duurzaamheidsbeleid van bedrijven?
Ja.
Zoals Albert, die gaat er op de koffie om eens te zeggen van, nou ja, weet je, als je nou stopt met de bommen, dan vind ik het wel gaaf dat jullie een beetje zuinige vliegtuigen ontwikkelen, bijvoorbeeld. Stel ik mij zo voor. Maar doen jullie dat ook?
Wij geven wel eens presentaties voor een bestuur tijdens een studiedag over duurzaam beleggen. En gaan dus ook in gesprek met pensioenfondsen, verzekeraars. En ook met de bedrijven die we beoordelen. Dus we zijn zeker daarmee in gesprek. Ja, we gaan een dialoog aan.
Oké, en Albert, ik probeer nog even erachter te komen hoe streng jullie nou eigenlijk zijn. Hè? Want je zegt van sommige bedrijven is geen eer aan te behalen, want dat gaat nooit meer wat worden. Daar kijken we dan ook niet meer naar.
Nee, daar kijken we dan niet meer naar.
Maar zou het niet verstandig zijn om eens in een paar jaar toch nog weer eens even te kijken of ze hun leven niet gebeterd hebben intussen?
Nou, ik denk niet dat wij onze ogen kunnen sluiten inderdaad voor de ontwikkeling van bedrijven. Maar tegelijkertijd zie je wel vaak dat bedrijven blijven bij hun core business. Laten we weer oliemaatschappij noemen, die in zuivere olie of gas handelt. Die gaan niet zo gauw veranderen.
Mm-hmm.
Shell bijvoorbeeld heeft zichzelf de tijd gegeven om 2050 voor de helft minder CO2 te produceren. Mm-hmm. Dat is dus die gaan wij in de komende tijd toch niet meer bekijken,
nee.
Want die veranderen niet.
Maar goed, alle fossiele brandstoffen zijn uitgesloten van beleggingen.
Ja, dat is een nieuw criterium wat wij ook toegepast hebben. En wij vinden een klassieke olie- en gasbedrijf vinden wij geen bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving.
Ja, maar als ze zich dan toch heel actief bezighouden met die energietransitie en bijvoorbeeld zeggen van we verdienen nu nog heel veel aan olie en gas, maar al die inkomsten gaan we gebruiken om langzaam een wind- en zonnebedrijf te worden.
Ja, kijk, als ze zich 100% omzetten eigenlijk naar een zon- en wind- en
energie. Ja, op termijn. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. En daar hebben ze ook investeerders bij nodig.
Ja.
Dus in feite onthoud je ze dan die extra investering waarmee ze verder zouden kunnen?
Ja, je kunt daar inderdaad genuanceerd naar kijken. Van je moet ze een duwtje in de rug geven, want ze zijn zo goed bezig. Mm-hmm. Wij vinden wel dat wij onze aandeelhouders, maar ook onszelf, eigenlijk een aantal dingen moeten dwingen niet in te willen beleggen. En een van deze zaken, zolang je met die 100% nog niet geregeld hebt, kom je bij ons gewoon niet in aanmerking voor die belegging.
Ja, wij zien dat ook met investeerders, dat ze die minimum eisen, dat kan je natuurlijk ook zien als bijvoorbeeld de UN Global Compact of de Principles for Responsible Investment. Dat ook ingaat op die ESG-criteria. Mm. En dat vinden wij in ons assessment al een minimumcriteria. En sowieso wat niet mag, dus clustermunitie, dergelijks, dat vinden wij te minimum. Wij stimuleren de markt om te verduurzamen. Dus wij vinden ook dat een pensioenfonds, een verzekeraar, meer kan doen dan alleen uitsluiten.
Ja. Oké, want dat is wel een belangrijk punt, hè, bij de selectie van fondsen waarin je die je op wil nemen in duurzame investeringsportefeuilles. Het is of uitsluiten, dus een zwarte lijst, of het is juist stimuleren van bedrijven die wel goed bezig zijn.
Je zegt of. Wij doen dus en. We hebben dus en een minimumcriterium waarbij we gewoon zeggen, daar beleggen we niet in. Maar daarnaast willen wij graag bedrijven echt belonen via ons aandeelhouderschap, die heel erg hard werken juist aan die transitie naar een gewoon duurzame maatschappij.
Ja, kun je ook voorbeelden van allebei geven?
Zeker. En misschien het leuke voorbeeld is even de transitie die wij zelf hebben doorgemaakt. Mm. Tot een paar jaar geleden waren wij met onze minimumcriteria, waren we heel streng. Nog steeds zijn we daar heel streng in. Maar tegelijkertijd kwamen wel bedrijven in aanmerking die in hun sector, in voldoen aan de minimumcriteria, die daarin heel goed performden. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk onafhankelijk van de branche. Intussen hebben wij ons daar iets onze focus verlegd. En wij zeggen van ja, je moet niet alleen aan de minimumcriteria voldoen, maar je moet ook aantoonbaar iets aan transitiethema's doen. Ik denk een goed voorbeeld is Booking.com. Booking.com zat een aantal jaren geleden nog in onze portefeuille. Want ze voldeden aan onze minimumcriteria. En daarna waren ze in hun branche duurzaam prima bezig.
En hoe omschrijf je die branche eigenlijk? Want wat ze doen nu je hotelovernachtingen die je daar kunt.
Booking.com heeft ook hele eigen definities. Wat zijn ze eigenlijk wel?
Maar goed, wat is daar duurzaam of niet duurzaam aan?
Precies.
Aan hotelovernachtingen.
Precies. Maar je kunt zeggen wat Booking deed in hun eigen bedrijfsvoering en in welke branche werkzaam waren. Ze deden daar prima mee aan onze minimumcriteria. In de laatste jaar hebben we ons echt daarop bezonnen en zeggen we, wij willen alleen maar bedrijven opnemen in onze portefeuille die aantoonbaar iets doen om onze maatschappij te verbeteren.
Juist een stapje extra zetten.
Die een stapje extra zetten en dus zeggen van, ik wil dit soort dingen bereiken in duurzaamheid. Konden we bij Booking.com niet vinden. En daarom hebben we ze vorig jaar ook verkocht.
Een beetje flauw ook ergens. Van op zich maken ze, doen ze niemand kwaad. Maar omdat ze niet ook nog een stip op de horizon hebben gezet. En daar verslagjes over schrijven en rapporten over produceren. Je creëert ook een soort duurzaamheidsindustrie. Het is ook een beetje wind verplaatsen.
Nou, daar ben ik het niet met je eens. Ik denk dat zo langzamerhand de duurzame industrie en de beleggingsindustrie heel sterk is gegroeid. Onder andere door de VBDO. Mm. En je ziet een nieuwe toetreders zie je inderdaad op het punt wat jij zegt. Duwtje voor bedrijven die het heel goed doen. Een fijn klaarscase. En wij willen juist het weer voorloper zijn. Ook in het stimuleren van bedrijven om dat extra zetje te doen.
Ja, en hoe kijkt VBDO daarnaar bijvoorbeeld? Hoe kijken jullie naar Booking.com? Of hebben jullie ook al eens gezegd van hou Booking.com in de gaten, want die hebben geen duidelijk duurzaamheidsbeleid?
Ik denk dat het heel goed is om te kijken naar het bedrijf zelf. Dus ook naar de strategie. Wat houden ze in? Wat doen ze? Welke producten leveren ze? En ook naar de lange termijn strategie. Dus hebben ze wel misschien een duurzaamheids doelstelling voor ogen om op de punten waarvan je zegt van dit past niet bij ons om daar in de lange termijn naartoe te werken.
Maar merk je nu ook bijvoorbeeld dat ze bij Booking.com, we blijven even bij dat voorbeeld, maar dat ze bij Booking.com hun act willen verbeteren en dat ze juist wel hun profiel willen aanpassen om wel weer in de portefeuilles van Triodos terecht te kunnen komen?
Bij Booking.com was dit niet aan de orde. Maar dit soort dingen zijn wel aan de orde als we hele succesvolle engagement strategieën kunnen voeren. Dat wil zeggen dat als die gesprekken met bedrijven echt leiden tot iets.
Je hebt natuurlijk wel het risico dat wanneer je zelf als investeerder ergens uitgaat, dat dan weer andere investeerders die totaal geen ESG criteria of minimum eisen stellen aan een bedrijf, dat die natuurlijk wel in het bedrijf gaan investeren. En dan als zij geen engagementproces hebben of niet dialoog aangaan over bijvoorbeeld duurzaamheidsonderwerpen, dan verander je zo'n bedrijfsstrategie ook niet. Dus dat is... Ja. Ook wel een nadeel als je niet meer aandeelhouder bent.
Ja, ander voorbeeld. Groot bedrijf, Unilever. Die zijn juist heel erg mondig over wat ze ook doen voor de. En ook wel achter de schermen is door Paul Polman met name. Ja. Is daar heel veel aan gedaan.
Ja.
Dus
ja.
Dat is van de hele grote jongens.
Ja.
Dus een interessant beleggingsobject. Is dat een van de duurzamere jongetjes uit de klas?
Geworden. Ja, en dat komt.
Maar zijn ze daarmee ook. Komen ze daarmee in aanmerking om. Voor beleggingen door Triodos?
Als eerst zijn ze zitten in een hele interessante branche. Zij zijn in de voedingsmiddelindustrie zijn zij deels actief. En ze hebben met hun schaal hebben ze ook de kans.
Miljoenen consumenten over de hele wereld.
Precies, om die hele keten verder te verduurzamen. Dus daar staan we echt werkelijk bijna op de bankjes te staan van joh, wat zijn jullie goed bezig. Het lastige is dat ze wel een aantal minimumcriteria van ons raken. Bijvoorbeeld op gentechnologie en op het houden en het produceren van vlees. Daar halen ze onze minimumcriteria niet. En dus soms heb je met spijt, zeg je van helaas, jullie kunnen daar toch niet in ons universum terechtkomen.
En wat zouden ze dan moeten doen om wel in dat universum terecht te komen? Wat moeten ze dan doen aan een vleesverwerking of aan een gentechnologie?
Op het gebied van vlees, laten we daar even op concentreren. Dus moeten ze veel duidelijker policies, dus beleid hebben, hoe ze diervriendelijkheid willen promoten. Ook zij hebben net voor de andere kant, zij hebben dus de hele keten van diervriendelijkheid hebben zij, laat ik zeggen, tot hun beschikking. En ze geven te weinig impulsen echt aan die bron van vlees om
te produceren.
Bij de boer en de grote vleesproducenten. Soms heb je ook last van je schaal. Hè? Bijvoorbeeld Unilever is zo'n groot bedrijf dat die niet, zoals wij graag zien, kunnen eigenlijk afnemen bij wat de kleinere, kleinschalige boerenbedrijven die ontzettend goed op de dierenwelzijn leveren.
Dus dat is dan één minimumcriterium wat ze niet halen. Wat staat er tegenover binnen datzelfde bedrijf waar jullie juist wel heel enthousiast over zijn?
Wat zij heel goed doen is dat zij langzamerhand in hun keten en op de schaal die zij opereren biologische producten hebben geïntroduceerd. Dus wij...
Ze hebben ook de vegetarische slager overgenomen.
Dat is trouwens ook wel een hele slimme move van hun. Bijvoorbeeld Ben & Jerry is 10 jaar geleden is dat ook een overname geweest van hun. En ze hebben Ben & Jerry dus echt in hun bedrijf ook blijven positioneren als een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Ja. Dus wederom, we staan op de bankjes. Goed gedaan. En bij de vegetarische slager is het heel mooi om naast vlees, want wij willen graag de productie en de consumptie van vlees willen we heel graag reduceren, hebben ze met de vegetarische slager een mogelijkheid om dat ook echt in te vullen.
Ja, maar goed, dat zal niet genoeg zijn om te compenseren. Nee. Voor bijvoorbeeld wat ze met gentechnologie doen.
Helaas, minimumcriteria is een minimumcriteria, dat is niet te compenseren.
Want op zich, even specifiek over gentechnologie. Ik kan me ook voorstellen dat je met gentechnologie juist heel gewassen zou kunnen ontwikkelen die heel weinig water nodig hebben. Dus daarmee dan ben je juist goed bezig met gentechnologie.
Er zitten twee thema's aan gentechnologie. In hoeverre overschrijd je een grens die moreel is, waarbij je dus bedrijven eigenlijk...
Gewoon de ethiek, Frankenstein-voedsel.
Je zegt het even heel hard, maar in hoeverre ga je om met dit soort thema's die je tussen het levensvisie en praktische uitvoerbaarheid zitten. Maar een tweede is bij hierbij. We hebben in Europa afgesproken dat we zoveel mogelijk duidelijkheid willen geven op het label van dat er gentechnologie is gebruikt. En Unilever is daar wat aarzelend in.
Okay. Als je zo streng bent, wordt het misschien wel heel moeilijk om een goed renderende beleggingsportefeuille samen te stellen voor je klanten.
Wij vertalen het altijd even in iets anders. Inderdaad, als je zo streng bent, dan is jouw universum waarin je kan beleggen, ziet er eigenlijk anders uit dan een wereldindex. Dus je wijkt af per definitie bijna van de ontwikkelingen in de wereld. Het interessante is dat je over de lange termijn, en wij kijken dan naar een jaar of 8, dan hou je keurig die wereldindex nog steeds bij. Dus terwijl je de helft zo'n beetje bijna uitsluit, kun je door gewoon geschikt beleggen toch ervoor zorgen dat je niet risico loopt van een waardeverlies ten opzichte van de wereldindex.
Dus je kan heel, heel goed hetzelfde rendement halen als met een normale wereldportefeuille.
Ja, maar wel heel mooi, heb wel een lange termijn blik. Op korte termijn zal het ons niet gaan lukken. Streven we ook helemaal niet naar, maar op de lange termijn, wat heel goed is trouwens voor aandeelhouderschap, want je moet ook op de lange termijn beleggen, is dat geen enkel probleem.
Ja, maar kun je wel genoeg spreiden? Leg je niet al je eieren in één mandje door eigenlijk in een beperkter spectrum te gaan zitten?
Nou, gelukkig worden we daarbij toch wel geholpen door Markowitz, dus de wetenschap van beleggen. Als je meer dan 20, 25 aandelen in één mandje doet, dan heb je de grootste diversificatie winsten al geboekt. En wij beleggen gemiddeld in 50, 60 van deze beleggingen.
Oké, nou ja, goed. We hebben een paar mooie voorbeelden gezien van hoe Triodos fondsen selecteert om in te beleggen. Hoe kun je daar als consument, als jullie klant naar gaan kijken?
Ik denk dat je vooral een beetje beginnen moet bij jezelf als consument. Wat voor waardes heb jij in het leven? En hoe wil je die waardes tot uiting brengen in je eigen vermogen? En als je dan zou kijken naar gewoon de hele investmentindustrie, die door VBDO gewoon heel veel breder wordt. Hè. Elke bank biedt tegenwoordig duurzame producten aan. Dan zou mijn advies zijn, projecteer je eigen waardes op die hele banken- en beleggingsfondsenindustrie. En zeg, welke past nou het beste bij mij? En ga daarin beleggen.
Ja, en hoe kijkt de VBDO naar haar? Hebben die ook het idee dat alle banken inmiddels wel duurzame beleggingsportefeuilles aanbieden?
Nou, ik denk dat Triodos in dat opzicht wel een voorloper is. En dat dat ook voor particulieren, voor consumenten zeker een mooie producten zijn die ze aanbieden. Maar we hebben ook de grootbanken nodig. Die kunnen die afweging misschien niet maken. Is ook niet hun insteek. Maar om echt de hele transitie te maken naar een duurzame economie, hebben we het groot kapitaal ook nodig om die beweging te maken.
Dus ook die beleggingsproducten van de grootbanken die zich op duurzaamheid concentreren, dat is ook een prima alternatief.
Is een alternatief. Het is maar net wat je eigen visie is. En hoe ver je wil gaan met duurzaam beleggen.
Ik wil bijna ook afsluiten met het feit, duurzaam beleggen is ook hard werken. Je kunt daar niet zomaar eventjes gewoon, nou, dat doet iemand anders voor mij. Het zijn jouw eigen waardes die je inbrengt.
Ja,
dus je moet je echt verdiepen in het aanbod, in de criteria van al die aanbieders. En dat is ons pleidooi. Verdiep je in wat je koopt.
En dat is geldt voor jullie als de belegger namens al die klanten die zich daar ook in moeten verdiepen.
Hele goede, laat ik zeggen, heel goed punt. Ook wij stoppen heel veel tijd en dus ook, laat ik zeggen, investeringen in onze researchcapaciteit. Want je kunt bedrijven nog steeds niet geloven op hun mooie policies. Je moet echt zien wat ze doen. En dat willen we vaststellen.
Ja, en die dialoog, dat is eigenlijk waar we het vandaag ook steeds over gehad hebben. Die dialoog met bedrijven, dat is eigenlijk hartstikke belangrijk. En dat houdt niet op. Je kan niet op één moment zeggen van, nou, we zijn eruit.
Nee.
Maar dat moet voortdurend worden bijgesteld.
Inderdaad.
Zeker. En doelstellingen moeten dus ook worden bijgesteld. Ja.
Bij de bedrijven, die moeten ook hun doelstellingen bijstellen.
En investeerders.
Oké. En belangrijk is dus dat ze ook echt een duurzame strategie hebben. En dat ook vastleggen en uitdragen. Want dat is voor Triodos ook belangrijk om
mee
te nemen. Rapporteren.
Rapporteren. Dat is,
en de transparantie. Nou ja, goed, op die manier kun je ook als consument uiteindelijk steeds meer zien waar je geld naartoe gaat.
Ja.
En dat is erg belangrijk, denk ik. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Lucien de Bakker van VBDO, dankjewel. En Albert van Zadelhof van Triodos Bank, bedankt voor het luisteren.
Dit was Beleggen met een Schoon Geweten, een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl/beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.